Goedenavond. U weet allemaal waar we uit gaan lezen, want waar de geestelijke wapenrusting beschreven wordt, dat hoort natuurlijk tot de basiskennis van alle christenen. Aha, betekent dat ik nu overnieuw moet beginnen. Wij gaan lezen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs en daarvan nader het zesde hoofdstuk. En ik doe dat uit de nieuwste editie van de Telos-vertaling. Efeziërs 6, vers 10. Ik lees het hele stuk, ondanks het feit dat we alleen de eerste helft bespreken. Want er moet natuurlijk ook iets voor de volgende keer overblijven. Vers 10. Overigens, sterk u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Doe de hele wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag, en om na alles volbracht te hebben stand te houden. Houd dan stand, uw lendenen omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede. Terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de behoudenis en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Terwijl u te allen tijden bidt in de geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in een keten, opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik moet spreken. Tot zover lezen we uit het woord van God. Die geestelijke wapenrusting heeft een probleem dat je ook in andere Bijbeldelen aantreft. En dat is dat er zo vaak over gepreekt wordt, volledig los van het verband waarin het staat. Ik zal u een paar parallellen noemen, maar snapt u meteen wat ik bedoel. 1 Korinthe 13, het hoofdstuk over de liefde. Tot op trouwbijeenkomsten toe kan er over gepreekt worden, en waarom ook niet, op zo'n moment mag dat ook allemaal. Maar er schijnen toch maar heel weinig mensen te zijn die zich afvragen, in wat voor verband staat dat nou eigenlijk? Waarom heeft Paulus het daar zo uitvoerig over de liefde? Waar heeft hij dat voor nodig? Hoe vormt het een deel van het betoog? Hetzelfde probleem heb je met Hebreeën 11, het geloof. Daar kun je ook hele serie preken over houden, zonder enige verwijzing naar het verband van het totaal van de Hebreeënbrief waarin dat staat. En dat lot is ook de geestelijke wapenrusting beschoren. Daar zijn al heel wat boekjes over geschreven, zonder enige verwijzing naar de context waarin dit staat. Het had net zo goed in elke andere brief kunnen staan, dat maakt niet uit voor de uitleg ervan. Zo wordt dan blijkbaar gedacht, nou daar ben ik het dus niet mee eens. Ik vind dat je dat moet bespreken in het kader waarin het staat. Als het hier over geestelijke strijd gaat, dan moet je je de vraag stellen, wat valt er dan te strijden specifiek in deze brief? We hebben het gehad over aanvallende strijd, over defensieve strijd, verdedigende strijd. We hebben het gehad over de strijd tegen de zonde, tegen de strijd tegen de duivel. Nou, die komt hier in ieder geval uitdrukkelijk aan de orde, dus dat is niet zo'n moeilijk punt. En vele andere zaken. Waarom staat dit in de Efeziërsbrief? En als je dat gaat zien, dan denk ik dat je des te meer begrijpt hoe geweldig belangrijk dat thema van die geestelijke wapenrusting is. In deze brief bij uitstek gaat Paulus afdalen in diepte die je eigenlijk nauwelijks in enige andere brief vindt. De Colossensebrief komt daar nog een beetje het dichtste bij, die is ook in dezelfde tijd geschreven. En Paulus ontvouwt hier de verborgenheid, het geheimenis van wat hij noemt de gemeente, het lichaam van Christus. Dat in vroegere tijden niet aan de mensen bekend is geweest. Zoals dat nu bekend is. Met deze twee belangrijke kenmerken, er zou nog wel meer te noemen zijn, maar in de Efeziërsbrief vooral deze twee. De gemeente is verbonden met een verheerlijkt hoofd in de hemel. De mens Christus Jezus na het volbrengen van het werk die verheerlijkt is aan Gods rechterhand. En het tweede belangrijke kenmerk, de gemeente is sinds de Pinksterdag de plaats waar de Heilige Geest woont. Dus de tempel van de Heilige Geest. Nou, dat is wel een heel korte samenvatting. Vooral in de eerste drie hoofdstukken vind je dat. In de laatste drie hoofdstukken gaat het dan vooral ook om de praktische toepassing ervan. Wat hebben al die prachtige dingen nou voor consequenties voor ons dagelijks leven? Hoe word je er nou een betere vader of moeder van? Een betere werkgever of werknemer? Een betere gemeentelid? Een betere echtgenoot of echtgenote? En dan helemaal aan het eind onthult Paulus ons dat over deze dingen heel wat strijd zou losbarsten. En ik moet maar ronduit spreken vanavond. De duivel heeft wat dat betreft ook helemaal zijn zin gekregen. Er is geen bladzijde in deze brief waar niet gesproken wordt over de Heilige Geest. Daar begint het al. Je kunt rustig zeggen, dat is een van de grote waarheden van het Nieuwe Testament, die al spoedig zijn verloren gegaan. Zoals bij grote kerkvaders kun je lezen dat men eigenlijk al niet meer goed begrijpt waar Paulus het over heeft in deze brief. In de brief in het algemeen. Over het werk van de Heilige Geest. Dat denkt hij met name aan de eerste Korinthebrief. Hij is de grote onbekende. Ondeugende theologen zeggen de Heilige Geest is de assenpoester. De vader en de zoon mogen naar een theologisch bal, maar assenpoester moet thuis blijven. Ik heb van mensen gehoord die tegen mij zeiden, er wordt bij ons nooit over de Heilige Geest gepreekt, behalve met Pinksteren, dat moet de dominee wel, en dan gaat het eigenlijk ook alleen nog maar over het werk van de wedergeboorte. Met andere woorden, hier is de vijand volledig succesvol geworden. Hij heeft ons deze waarheid eenvoudig geroofd. En daarom vind ik ook dat we in een heel bijzondere tijd leven, dat christenen uit alle mogelijke kerken en kringen bezig zijn om die waarheid weer te herontdekken. Sommigen schieten daar naar mijn bescheiden mening wel een beetje in door, maar dat laten we nu maar zitten. Beter te veel aandacht, nou ja, dat is ook niet goed, maar in ieder geval meer aandacht dan er vroeger was. En het tweede is de waarheid over de gemeente. De gemeente als één gemaakt met haar verheerlijkt hoofd in de hemel, als de tempel van de Heilige Geest op aarde. U weet misschien wel, er is net een boek van mij uitgekomen, dat heet Het Israël van God. Tot mijn spijt is dat het dikste boek geworden dat ik ooit geschreven heb, maar ja, er valt ook veel over Israël te vertellen. Vooral mensen die op reis gaan naar Israël, die moeten eerst dat boek natuurlijk grondig gelezen hebben. Je neemt het mee. Oh, dat is een hoop gewicht in je koffer, vriend. Dat is waar. Ik kreeg al mensen die op reis gingen, die vroegen of ze het even als digitaal konden krijgen, dan konden ze het makkelijker meenemen. Ja, en in dat boek heb ik het ook uitvoerig gehad over die verhouding tussen Israël en de gemeente. En een van de grote problemen is dat al heel vroeg de gedachte in binnenkwam, de kerk is er van Adam af, zo lees je dat ook in de belijdenisgeschriften. De kerk is er van Adam af, de kerk is eenvoudig het geheel van alle wedergeborenen van alle tijden. En hoogstens spreekt men dan misschien wel van de nieuwtestamentische kerk, vanaf Pinksteren. Maar zoals Paulus de gemeente beschrijft in de Efeziërsbrief, als een hemels volk van God verbonden, één gemaakt met die verheerlijkte mensen in de hemel, en zelfs 2 vers 6, in Christus zijn ook wij in de hemelen gezet. Je kunt rustig zeggen dat ons dat gewoon afgenomen is. En dat vind ik, nou ja, ik vind dat niet alleen, ik denk dat God dat heel verdrietig vindt. En daarom vind ik het zo ontzettend belangrijk dat het nou juist staat in de Efeziërsbrief. Die geestelijke wapenrusting. Aan het einde is het bijna een profetie. Alsof Paulus tegen ons zegt, denkt erom, de geestelijke machten zijn erop uit om jullie dat te roven. Ik heb zondag op een heel andere plek, daar in een heel ander verband ook uitvoerig over gesproken. Omdat het me zo zwaar op het hart ligt. De geestelijke machten die hier beschreven worden in die eerste verse die we hebben gelezen, vinden het natuurlijk verschrikkelijk als wij een diep inzicht zouden hebben over de geestelijke waarheid. Dat waren notabene lezingen over Johannes 7. In de reformatie hebben we heel sterk de bediening van Paulus teruggekregen, althans wat de rechtvaardiging uit het geloof betreft. Maar de Efeziërsbrief is ook daarbij sterk achtergebleven, maar daar ging het over de bediening van Johannes en daar is het al even droevig gestemd. Soms denk ik wel eens dat de vijand er eens een genoegen mee moet nemen dat we geloven dat we zondaren zijn, dat we wederom geboren mogen worden door het geloof in de Heer Jezus. En zelfs dat is vaak al een moeilijk punt waar heel veel mensen mee worstelen. Maar het is wel zo ongeveer het minimum wat men vaak weet. En soms is er maar nog trots op ook. Ik weet één ding, dat is dat ik blind was en dat ik nu zie, zegt men dan met de blindgeborenen. Terwijl die man net 5 minuten tot geloof was gekomen. Geen wonder dat hij nog niet meer wist. En als Paulus naar Korinthe gaat en zegt, ik wilde niet meer onder jullie weten dan Christus Jezus die gekruisigd. En ik hoor christenen die al tientallen jaren als christen rondlopen zeggen dat ze ook niet meer willen weten dan dat. Terwijl Paulus totaal wat anders bedoelde. Hij kwam net uit Athene en hij kwam daar in die havenstad Korinthe. En ik dacht, nou, die methode in de Athene die heeft niet zo geweldig gewerkt. Ik dacht, gefilosofeer, ik ga nou gewoon prediken over Christus die gekruisigd. En wij nemen dat als een aanleiding om ons een excuus om ons te beperken tot de meest elementaire dingen, geestelijke dingen die er zijn. Het is alsof God tegen ons zegt, ik heb zulke rijkdommen voor jullie. En wij zeggen, nee, we zijn al heel tevreden met de wedergeboorte en de vergeving van onze zonden. En dan mag je nog wel dankbaar wezen, want er zijn vele christenen in Nederland, duizenden en duizenden, die elke zondag in de kerk zit en zelfs dat niet eens weten, met zekerheid. Kom er straks nog wel even op terug als we het hebben over het woord vrede. Sterk u in de Heer in de kracht van zijn sterke. Want als je de wapenrusting niet draagt, dan word je allemaal afgenomen en dat is ook precies wat er gebeurd is. En ik zou nog wel meer dingen kunnen noemen die ons gewoon afgenomen zijn. Het is onze schuld, het ligt niet aan de Heer God. Het ligt niet aan het werk van de Heilige Geest. Het ligt niet aan het Nieuwe Testament. We hebben ons dat gewoon laten afnemen. Dat zijn de listen van de duivel. Dat waren niet de dwaalleraars, of hoe ze ook noemen wilt. Die zijn niet de schuld. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Dan moet je altijd goed bedenken. Als je tegenover iemand staat die niet komt met de waarheid van God. Of het nou een Jehovah's getuige is of een mormoon of wat dan ook, of andere mensen die de grondslagen van het christelijk geloof aantasten, dan zijn dat je eigenlijke tegenstanders niet. Maar ze laten zich gebruiken als instrumenten van een hogere macht, en dat is je eigenlijke tegenstander. Daarom haten christenen ook geen andere mensen, niemand, zelfs je grootste vijanden niet. We worden zelfs opgeroepen onze vijanden lief te hebben. Maar wat je mag haten, als ik dit woord zo mag gebruiken, dat zijn die geestelijke machten daarachter. Dat zijn de gevaarlijke tegenstanders. Onze eigenlijke tegenstanders, dat zijn de overheden en de machten. Dat zijn hier niet de aardse overheden. Zo wordt het in Romeinen 13 en in Titus 3 gebruikt. Maar zelfs daar zou je nog kunnen vermoeden dat het eigenlijk gaat over de geestelijke machten achter die aardse overheden. Maar eigenlijk is het normale term voor geestelijke machten die onzichtbaar zijn, maar die wel in deze wereld voor het zeggen hebben. De wereldbeheersers van deze duisternis. Een beetje makkelijker uitgedrukt, de beheersers van deze duistere wereld. Achter alle geestelijke duisternis in deze wereld zitten geestelijke machten. Die mensen in hun greep houden en die ook proberen de christenen in hun greep te houden en ze van hun geestelijke goederen te roven en ze wijsmaken dat als ze nou maar weten dat ze blind waren en nu mogen zien dat dat ruim voldoende is. En daarom zijn we vaak arme christenen. Geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Nou, dan gaan we niet alleen maar negatief zitten doen vanavond. We zeggen tegen elkaar, we gaan de geestelijke wapenrusting aanpakken, aannemen, aantrekken. En we gaan de strijd aan. Eigenlijk, in deze brief, gaat het om een defensieve strijd. Ik kan er nou niet zo uitvoerig over uitweiden, maar ik ben er vast van overtuigd dat die brieven Romeinen, Efeziërs en Colossen een parallel vertonen met de woestijnreis van Israël. In de Romeinenbrief gaat het puur over die woestijnreis en nooit over het beloofde land. Je gaat daar eerst door de Rode Zee, dat is de doop van Romeinen 6. Dan kom je in Romeinen 7 bij de Sinaï. En in Romeinen 8 kom je tot het einde toe. Wie zal uitverkoren de gods beschuldigen? Komt Biliam nog even tegen. En op het moment dat je denkt, nou komen we bij de Jordaan, dan houdt dat gedeelte op en dan begint hoofdstuk 9 over Israël. In de Kolossenbrief zijn we niet alleen met Christus gestorven, maar ook met Christus opgewekt. Dan ben je in het beloofde land aangekomen, in Gilgal. Daarom gaat het daar ook over de besnijdenis, want die hoort bij Gilgal, Jozua 7. Maar in de Efezebrief zijn we in het beloofde land. Dat is niet de hemel. Het beloofde land zijn de hemelse gewesten waar we nu al in Christus gezeten zijn. Ik kreeg pas iemand die zei, de hemelse gewesten en de hemel, precies hetzelfde. En toen zei ik tegen hem, er staat hier dat we geestelijke strijd hebben tegen de machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Hoe kan dat dan? Toen wist hij helemaal niks te zeggen. Was me nog nooit opgevallen. Maar die geestelijke strijd is in de hemelse gewesten. Juist daar waar onze rijkdommen gelegen zijn. Efeziërs 3, de onnaspeurlijke rijkdom in Christus. Daar waar die rijkdommen verankerd zijn in de persoon van Christus, daar aan de rechterhand van God. Daar speelt zich de geestelijke strijd af. Want daar wordt de duivel actief om proberen God ons af te nemen. Goed. Hier gaat het over de schatten en de rijkdommen van het beloofde land. Dat zijn de hemelse gewesten. Heel simpelweg, de hemelse gewesten is altijd hier een beeld van het beloofde land. En in het beloofde land heb je strijd. Als we naar de hemel gaan, hebben we geen strijd. In het beloofde land wel. Dat land moet veroverd worden. En de Heer zegt tot Jozua, elke voetbreed waar je je voet op zet, elke inch van het land, dat wordt je eigendom. Je moet het dus wel zelf veroveren. Je bent eigenaars van het hele land, maar praktisch bezit is alleen datgene waar je ook daadwerkelijk je voet op gezet hebt. Je moet dus in de aanval. En als je het eenmaal veroverd hebt, dan wordt het een defensieve strijd. Want dan moet je het verdedigen. Zoals Samma, een van die drie helden van David, weet u wel. Dat vind ik altijd zo'n mooi verhaaltje. Er is zo'n heel hoofdstuk over de helden van David. En die hebben allemaal van bijzondere dingen gedaan. Eén liet zich in een kuil zakken waar een leeuw in zit. Ik hou er al helemaal niet van om in een kuil gezakt te laten worden. Maar helemaal niet als er een leeuw in zit. Maar deze man heeft ook wat bijzonders gedaan. Er was een linzenveld en het was heel arm in Israël. Want de Filistijnen kwamen elke keer om alles te roven. En die stammen gingen op dat linzenveld staan. Moest voorstellen, een veldje verdedigen. Met aan de andere kant, alle kanten Filistijnen om dat veldje te veroveren. Hij heeft in eentje dat veld bewaard, dat voedsel bewaard voor Gods volk. Dat is de defensieve strijd. Maar als je kwijt bent, als het je geroofd is, en dat is al eeuwen geleden gebeurd, moet je weer een aanvallende strijd voeren. Dat is net zoals de Heere God zegt, jullie zijn eeuwen geleden het beloofde land binnengetrokken. Nou, begin maar weer opnieuw. Want jullie zijn het bijna allemaal kwijt. Zo gebeurt het in de ballingschap. Toen waren ze alles weer kwijt. Dan moet je de geestelijke wapen dus nu aantrekken. Dat is absoluut onontbeerlijk, want in eigen kracht lukt je dat nooit. Een van de grootste problemen voor elke christen is dat hij denkt dat hij het in eigen kracht wel redt. Je hebt gestudeerd, je hebt een vlotte babbel, je kunt van alles, maar je kunt helemaal niks zonder de kracht van de Heilige Geest. En die geestelijke wapenrusting is natuurlijk allemaal beeldspraak, maar die vertelt ons allemaal waar we geestelijk onze kracht uit kunnen putten die we van onszelf niet hebben. En er wordt ons verteld dat we moeten aantrekken en dat we moeten opnemen. Doet de hele wapenrusting van God aan, vers 11 en vers 13 neemt daarom de wapenrusting van God op. Dat is niet hetzelfde, want die wapenrusting bestaat uit twee onderdelen. Eerst is er een groep van dingen die moet je aantrekken, net zoals je je kleren aantrekt. Dat zijn de dingen die dus voortdurend jouw bescherming geven. Dat is de gordel waarmee je lendenen omgordt. Dat gaan we direct allemaal bekijken. Dat is het borstharnas waarmee je je borstkas, je hart beschermt. En dat zijn de schoenen aan je voeten. Die horen gewoon bij de basisuitrusting. Daar vecht je niet mee, maar je hebt ze wel nodig om te kunnen vechten. Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. En de volgende maal gaan we het dan hebben over die dingen die je moet opnemen. In je linkerhand het schild, in je rechterhand het zwaard, en als je linkshandig bent, omgekeerd. En je moet daarbij de helm op je hoofd doen. En dan is er nog een zevende onderdeel. Ik denk altijd dat Paulus daar geen beeldspraak voor kon vinden. Dus hij zegt maar gewoon wat hij bedoelt. Het gebed. Het gebed. Daar ga ik nou nog niet over hebben, maar ik vind het wel een van de mooiste dingen. Een soldaat die midden op het slagveld ineens op zijn knieën zinkt en begint te bidden, daar heb je ook niks aan, zou je denken. Maar het gebed is hier het zevende en laatste wapen. Dus je moet eerst aantrekken. En vervolgens moet je opnemen. En dan is er nog, voordat ik over die onderdelen ga spreken, nog iets bijzonders. Er staat in vers 13, je moet weerstand kunnen bieden in de boze dag. En dan, als je alles volbracht hebt, stand houden. Hier zit een hele diepe les in. Als je een geestelijke strijd geleverd hebt. En misschien weet u dat wel ervaring. Dan ontdek je dat je na afloop nog nooit zo kwetsbaar bent geweest als op dat moment. Ik zal het nog wat duidelijker zeggen. Wij zijn nooit zo kwetsbaar als wanneer we zojuist een geestelijke overwinning hebben behaald. Zoals iemand die tegen de dominee zei, u hebt goed gepreekt, dominee. En hij zei, je bent al de tweede die me dat vertelt. Oh ja, wie was de eerste? De duivel, zei hij. Dat is nou niet zo aardig misschien van die dominee om dat zo te zeggen, maar... Je bent kwetsbaar. Als je denkt dat je het goed gedaan, ben je kwetsbaar. Abraham die had met 318 man een geweldige overwinning behaald op Kedor, Laomer en hoe al die koningen nog meer mochten eten. Met zijn mensen in zijn huis, zijn personeel, had hij een geweldige overwinning behaald. En dan komt de koning van Sodom en die zegt, nou vraag maar wat je hebben wil. Nee, dat hoeft allemaal niet. En dan lees je een paar versen verder in het begin van hoofdstuk 15 van het boek Genesis. Dan ligt hij op zijn bed en dan zegt de Heere God, vrees niet, Abraham. Vrezen? Hoezo vrezen? Omdat Abraham op dat moment zo kwetsbaar was. Hij kon niet slapen, hij keek tegen het dak van zijn tent aan. En hij dacht, dat had ook makkelijk verkeerd kunnen gaan. Of hij dacht, had hij toch dat geld moeten aannemen van de koning van Sodom? Zou dat misschien een manier zijn geweest waarop God mij had willen zegenen? Hij is kwetsbaar. En dan komt God en die zegt, vrees niet aan. Ik ben jouw schild, jouw zeer groot loon. Nou, als de Heere God zegt, ik ben jouw zeer groot loon, dan zat hij blijkbaar toch nog steeds de top over dat loon dat de koning van Sodom had willen geven. Kwetsbaar. Simson in het boek Richter, die heeft net 1000 man verslagen met een ezelskinderbak. De kaak van een ezel heeft hij 1000 man meegeslagen. Nou, daar kun je toch wel trots op zijn, dat doet hij dan ook. Wauw, zegt hij, wat ben ik een kerel, met een ezelskaak heb ik 1000 man verslagen. Even later ligt hij aanmächtig op de grond en sterft hij bijna van de dorst. Als toen de Filistijnen hadden gevonden, hadden ze hem de makkelijkste manier kunnen afmaken. Hij was nergens. Heel kort daarop. In de geestelijke strijd ben je nooit zo kwetsbaar als wanneer je net een geestelijke overwinning hebt behaald. Elia. 400 Baalhalspriesters en 450 Astartepriesters, of omgekeerd 950 samen. Wauw, en hij rende voor de koets van Agab uit. Hij was echt een beetje boven zijn theewater. Ook nog eens een keer helemaal naar huis rennen. Hij was helemaal in de wolken. En de volgende ochtend krijgt hij een briefje van Izebel. Ik ga met jou net zo doen als jij met die Baalsbriesters voor mij gedaan hebt. En de moed zinkt hem in de schoenen. Hij doet het bijna in zijn broek van angst. En hij zet het op een lopen. Hij was niet bang voor 850 priesters en wel voor die ene vrouw. Nou ja, sommige mannen zullen dat misschien wel meer herkennen. Maar dit was natuurlijk ook een zeer bijzondere vrouw. Dit was nota bene deze heks, Izebel. En hij gaat, en dan ligt hij daar onder die jeneverbesstruik en dan zegt hij, God, neem me nou maar weg. Laat me nou maar sterven. Vind ik wel mooi voor een man die uiteindelijk een van de zeer weinigen is. Misschien wel de enige die niet gestorven, nou Henoch ook, niet gestorven is in het Oude Testament. Hij is nergens meer. 3 voorbeelden, dat moet genoeg zijn. We zijn nooit zo kwetsbaar als na een geestelijke overwinning. In 1 Johannes 2 hoor je van de jongelingen in het geloof. Jullie hebben de boze overwonnen. Dat betekent natuurlijk niet eens en voor altijd. Dat heeft alleen de Heer Jezus op het kruis gedaan. Maar jullie hebben toch mooie overwinningen behaald. Mag je trots op zijn. Alleen kijk uit, hè. Voordat je jezelf, voordat je een selfie van jezelf maakt en je op de borst klopt, heb de wereld niet lief. Nou ligt het volgende gevaar al op de loer en het zou kunnen zijn dat je jezelf zo overschat dat je de ene vijand overwonnen hebt en bij de volgende vijand ga je voor de bijl. Naar overwinning behaald hebben, weerstand te bieden. En als je dat gedaan hebt, stand houden. Ik ben nou een oude kerel, dus ik mag wel zeggen, maar een van de grote gevaren, en ik heb dat ook wel eens gezien in mijn leven, van jongere mensen die met groot enthousiasme in de dienst van de Heer gingen. Vaak betekende dat ook, als ze eenmaal gingen trouwen, dat hun partner of een geweldige extra stimulans betekende, of hun afremde en de dienst was nergens meer. Maar het kunnen ook geen andere dingen zijn. Het jeugdige vuur is eruit. En die geweldig enthousiaste jonge man of jonge vrouw is gewoon een heel ingezakte, gemiddelde christen geworden. Na je geestelijke overwinning stand te houden. Dat kun je ook niet van jezelf. Dat trek je niet. Daarvoor moet je de wapenrusting aantrekken. Ik zei u al, we gaan het vandaag hebben over die drie eerste delen. Die je moet aantrekken en daarna gaan we het hebben over de dingen, dat is de volgende keer, de dingen die je moet opnemen. Je lendenen omgord, een mooie uitdrukking die we al kennen uit de uittocht uit Egypte. Waar Israël de opdracht krijgt, jullie moeten je lendenen omgord hebben. Dat wil zeggen, je gordel stevig vastmaken en je opperkleed wat omhoog trekken, zodat je voeten bewegingsvrijheid hebben. Dat wil zeggen, je moet elk ogenblik kunnen vertrekken. Je lendenen omgord, maar hier is dat, Peter gebruikt dat beeld trouwens ook hè, in zijn brieven, omgord de lendenen van uw verstand. Wees een wijs en nuchter mens. Nuchter zijn kan gebruikt worden als een excuus om het werk van de Heilige Geest van je af te houden. Maar omgekeerd kun je ook zo meegesleept worden door wat je denkt dat van de geest is, dat je dan weer de uitdrukking hebt, nodig hebt van Petrus, wees nuchter en waakt. Maar dit is je lendenen omgord met de waarheid. Nou is waarheid een verwarrend woord. Het is net zo'n beetje als met geloof. Het woord geloof kan betekenen dat wat geloofd wordt, de christelijke leer, maar het kan ook betekenen heel praktisch het geloofsvertrouwen. En je moet altijd uit het verband zien op te maken welke van de twee betekenissen het is. En dat is met waarheid ook zo. Het kan de ene keer betekenen de geloofswaarheid, dat wat wij geloofd hebben, de waarheid van God. En zeker in onze cultuur wordt dat dan al heel gauw een theologische waarheid, een leersysteem, een stel leringen die erop nahoudt. Maar het kan ook betekenen waarachtigheid. De Vader zoekt degene die hem aanbidden in geest en waarheid. Dan gaat het niet over de christelijke leer waarmee de aanbidding in overeenstemming moet zijn. Dat is wel zo, maar dan gaat het daar helemaal niet over. Het gaat daar over een waarachtig hart. En waarachtigheid kunnen mensen niet zomaar aan je zien. Als je lang met iemand omgaat, kun je een idee ervan vormen of het een waarachtig persoon is of niet. Maar in de geestelijke wapenrusting is dat het allereerste. Dat je een waarachtig mens bent. Ik hoorde eens van iemand die zei, als je altijd de waarheid spreekt, hoef je nooit te onthouden wat je gezegd hebt. Als je liegt, moet je alles zorgvuldig onthouden. Want je moet consequent dezelfde leugens vertellen. Je kan niet de ene keer dit vertellen en de andere keer dat. Je moet constant aantekening houden van al je leugens die je hebt verteld, om te zorgen dat je tenminste consequent bent. Een waarachtig mens heeft dat niet nodig. De eerste die weet of ik niet waarachtig ben, dat is de Heere God. De tweede die het weet is de duivel. De derde die het weten zijn de critici onder mijn gehoor. En als ik hardnekkig op die weg doorga, weet tenslotte de hele gemeente het. Die man praat wel mooi, maar je kunt hem niet vertrouwen. Paulus zegt, als de vijand je aanvalt, zorg dat je een waarachtig hart hebt. Dat je in de startblokken staat om aan de gang te gaan, de lenden omgord, maar in waarachtigheid. Veer van je alle huichelarij. Als je leest in de evangelie hoe vaak de Heer Jezus het woord huichelaar gebruikt. Een hypocriet. Dat woord werd ook gebruikt voor de toneelspelers. Want die lopen constant een andere rol te spelen op het toneel dan ze zelf zijn. Een huichelaar doet zich altijd anders voor dan hij werkelijk is. En dat is het eerste dat de duivel gebruik van maakt. Dat is je zwakke plek. En dat pakt hij op. Daarom staat het hier vooraan. Wees een waarachtig mens. Wees een betrouwbaar mens. In de Spreuken lezen, ik meen in hoofdstuk 21, ik citeer de Statenvertaling, een recht trouw mens. Wie zal hem vinden? Een mens die door en door betrouwbaar is. Als dan de Heer Jezus vraagt in Johannes 8 over wie die nou eigenlijk is, dan zegt hij althans in één vertaling, er zijn ook geen andere vertalingen mogelijk, maar in één vertaling zegt hij, ik ben geheel wat ik u ook zeg. Wat ik zeg, dat ben ik. In mijn woorden zit alles verborgen van wie ik ben. Er zit niet achter mijn woorden een dubbele laag, een dubbele bodem. Ik ben wat ik zeg. Hij was volstrekt waarachtig. Weet u, ik heb het daar straks over verteld dat onze heleboel waarheden weggenomen zijn. Daar ben ik echt van overtuigd. Het is de list van de duivel om ons te laten geloven dat als je een minimum van geloofskennis hebt, als nou maar dat je mag weten dat je zonder vergeven zijn, dan is het allemaal goed. Maar je bent eigenlijk een dief. Of je hebt het laten afnemen, net hoe je de beeldspraak wilt gebruiken. Terwijl God je zoveel rijkdom hebt willen geven. Heel veel evangelisten, dat is iets zonder voorbeeld dat het er binnen schiet. Heel veel evangelisten zeggen, luister, al die ingewikkelde leringen doe ik niet. Ik ben het enige wat ik doe is mensen tot Jezus leiden. En als ze eenmaal bekeerd zijn, verliezen ze hun interesse en gaan ze naar de volgende. Ik moet eerlijk zeggen, sommige van die evangelisten zijn geweldig succesvol. Mag ik het even zo zeggen? Succesvol, als u dat mooier vindt. Het zijn echt van die mensen die niet loslaten en die alles dat worden 3 uur 's nachts tenslotte jou op de knieën weten te krijgen. En veel van die mensen die zo bekeerd worden, die blijken later ook nog echt bekeerd te zijn ook. Maar zo was Paulus niet. Paulus zegt in Kolosse 1... dat hij altijd bezig is om te zorgen dat die gelovigen, die door zijn bediening gevormd zijn, volwassen christenen worden. Die evangelisten waar ik het net over had, die verwekken alleen geestelijke babytjes. En ze laten het een andere over die babytjes op te voeden. Paulus niet. Paulus wil dat al die gelovigen die door zijn bediening tot geloof komen, volwassen christenen worden. Dat betekent het meeste werk moet gebeuren nadat ze tot geloof gekomen zijn. Dan pas vindt hun eigenlijke vorming plaats. En dat is een hele klus. En dat is geen theologische vorming. Dat is niet waarheid bijbrengen. Dat is allemaal nuttig en goed. Ik heb mezelf ook een groot deel van mijn leven eraan besteed. Maar daar gaat het niet om. Een volwassen christen is heel wat anders dan iemand die graden in de theologie gehaald heeft. En als ik straks zei, er zijn ons een heleboel waarheden ontroofd, dan denk je misschien, aha, dus dan moeten die mensen weer onderwijzen in die waarheden. Ja, natuurlijk, dat hoort er ook wel bij. Maar dat is niet het eerste. Het eerste wat Paulus het hier over heeft, is niet of je de waarheid onder de knie hebt, maar of je een waarachtig hart hebt. Hoe sta je als christen tegenover God? Een bekende Amerikaanse schrijver schreef het boek Wie ben je als niemand kijkt? Intussen is de man zelf ten val gekomen. Dan kijk je heel anders tegen de titel van dat boek aan, met alle respect. Wie zijn we als mensen, zo kwetsbaar? Het borstharnas van de gerechtigheid. Als de vijand je een pijl in je been schiet, kan dat heel pijnlijk en naar zijn. Misschien moet je been zelfs wel afgezet worden. Misschien zou je nooit meer kunnen lopen. Maar je gaat er niet aan dood. Tenzij dat je bloedvergiftiging krijgt, gaan we het niet ingewikkeld maken. Maar als iemand hier een pijl schiet in je hart, in je hart of je longen raakt, ben je er geweest. Vandaar dat die Romeinse soldaten een eenvoudige wapenrok droegen, letterlijk. Een soort rokje, maar hier hadden ze een borstharnas. Ik heb nog een verre voorvader gehad, geboren in Antwerpen, die nog gevochten heeft in het leger van Napoleon. En hij was een kurassier. Hij droeg een kuras, dat is een borstharnas. Hij is later verliefd geworden op een Arnhems meisje en protestants geworden. En als dat niet gebeurd was, had ik hier nooit gestaan. Dus wonderlijk kunnen de wegen soms verlopen, maar hij was kurassier. Ik ben eigenlijk toch een beetje stiekem een beetje trots op. Maar hij had nog een echt borstharnas. Ik heb wel eens plaatjes ervan gezien, het ziet er prachtig uit. Maar het borstharnas is belangrijk. Die pijlen komen op je af. En heb je al je schild? Zeker, maar als de vijand aan alle kanten pijlen op je afschiet, dan kun je ze niet allemaal tegelijkertijd afweren. Wilt u er tussen twee haakjes even opletten dat er geen rugharnas is? Je bent alleen maar kwetsbaar van achteren als je op de vlucht gaat. Vandaar dat dan ook heel veel mensen sterven, want er schiet iemand een pijl in je onbedekte rug. Nee, je blijft de vijand in de ogen kijken. Die gaat niet onderdraaien. Daarom heb je van tevoren dat harnas nodig. Daar zit je hart. Het is het borstharnas van de gerechtigheid. Ook hier gaan we het niet over rechtvaardiging uit het geloof hebben. Het gaat helemaal niet over het feit dat je als goddeloos een gerechtvaardig mens bent geworden. Daar gaat het niet om. Het gaat hier om praktische gerechtigheid. Je hart, dat is een kwetsbaar ding. Jeremia schrijft in Hoofdstuk 17, arglistig is ons hart. Ja, boos is het, meer dan enig ding. Wie zal het kennen? Wie kent zijn eigen hart? Wie kent zijn eigen hart? Laat staan het hart van je partner of het hart van anderen. De mensen in je eigen kerk. Wie kent het hart van zijn eigen dominee? Wie kent het hart van zijn eigen gemeenteleden? We kennen ons eigen hart zo slecht. Maar één ding weten we wel. Als je een slecht geweten hebt, doordat er dingen in je leven zijn die je niet in orde maakt, die je niet beleidt en opruimt, ben je ongelooflijk kwetsbaar. Want de mensen om je heen hebben dat niet zo gauw in de gaten. Maar onze strijd is niet tegen mensen om ons heen. Onze strijd is tegen de geestelijke machten van de duisternis. En die weten dat maar al te goed. Iedereen die een last op zijn geweten draagt, die hij niet opruimt. En dat kan van alles en nog wat zijn natuurlijk. Zonden die je nooit hebt weggedaan, die je nooit hebt willen beleiden. Waar je koppen aan vasthoudt. Ik las vandaag nog het slotvers van Matteüs 18. Waar keihard staat dat die man in de gevangenis wordt geworpen. En dat loopt heel slecht met de man van de Staten. En dan zegt hij, Jezus, zo zal ik mijn hemelse vader doen met ieder van jullie die niet van harte zijn broeder vergeeft. Wil je even in je gedachten nagaan of er een broeder of zuster is die je eigenlijk zou moeten vergeven en dat doe je niet. En als je hem vergeeft, dan moet je het ook nog van harte doen. Dus niet zoals die oude zuster die tegen me zei, ik wil het wel vergeven, maar vergeten doe ik het nooit. Wat denkt u wat zo'n vergeving waard is? Natuurlijk, in zekere zin kun je het ook letterlijk nooit vergeten. Maar de toon waarop zij het zei was die van bitterheid. Dat was geen Bijbelse vergeving. Je blijft met zoiets op je hart lopen. Verborgen zonden in je leven. En wij zitten in een cultuur waarbij we dan altijd meteen 95% van de gevallen aan seksuele zonden denken. Maar dat geldt net zo goed voor hebzucht. Het geldt net zo goed voor jaloezie. Denk eens goed na of er ook mensen zijn waar je stinkend jaloers op bent. En dan niet zomaar van, oh mensen, kinderen, wat jij een mooie auto hebt. Ik wou dat ik er zo in had. Oh, dat is... Nee, echt stinkend jaloers. Echt hebzuchtig. Kwade gedachten hebben. En je beleidt het niet. Maar ben je kwetsbaar. Ik ga nog eens even terug naar wat ik in het begin zei. Al die leringen, die schatten die wij bezitten, die ons zijn afgenomen. Je denkt te makkelijk, dat is onze cultuur waarin we zitten, dat het een theologische zaak is. Mensen hebben dat verkeerd uitgelegd, of het helemaal niet meer uitgelegd, toen zijn we dat kwijtgeraakt. En door bijbelonderwijs krijg je dat weer terug. Daar gaat het helemaal niet om. Paulus schrijft in aan Timotheus over Hymenaeus en Alexander. Die hebben aangaande het geloof schipbreuk geleden. En daardoor zijn ze ook de geloofswaarheid kwijtgeraakt. Dat vind ik zo typerend. Je moet het maar eens nalezen. Ik geloof dat aan het eind van 2 Timotheus 1 staat. Maar in elk geval, waardoor waren die mensen in dwaalleer gevallen? Niet omdat ze dat toevallig verkeerde leermeesters hadden gehad. Het begon met moreel verval. Het begon met pijlen die in hun borstharnas doordringen. Of er was misschien geen borstharnas. Die doordringen hun hart. Ongerechtigheid die ze hun hart toelieten. En daardoor gingen ze ook verkeerde leringen aannemen. Dat vind ik zo frappant. Wij moeten daarom dat borstharnas aantrekken. Dat wil zeggen, als een beschermende laag, gerechtigheid om ons hart heen bouwen. Alsof je tegen de vijand zegt, luister, je bent gevaarlijk genoeg, maar op dit punt zal je me niet krijgen. Ik wil een mens zonder geheimen zijn. Ik wil een mens zijn die schoon voor God staat, schoon voor mijn vrouw, schoon voor alle mensen die mij omringen. Ik ben niet zonderloos, maar als dingen misgaan, dan wil ik het beleiden en uitspreken en dan wil ik het opruimen en dan is het ook weg. Want als ik dat niet doe, krijgt de vijand mij te pakken. Dan schiet hij zijn pijlen af op mijn hart dat niet beschermd is. En de duivel fluistert met de oor, wat wil jij nou vertellen? Wie ben je als niemand kijkt? Daar gaat het om. Het borstharnas van de gerechtigheid. Kijk het even na, olie eventjes, de scharnierende gedeelten. Las even de plekken dicht waar de gaten zijn gevallen door roest en mot. Maar met mot heb je niet zoveel met metaal te maken. Maar toch, loop het allemaal even langs. En dan, de schoenen. De schoenen. Ik was van de week bij de podotherapeut. Dat zijn allemaal ouderdomskwaaltjes, hè. Heel veel oude mensen lijden aan PHPD. Ernst, weet je wat dat is, PHPD? Pijntje hier, pijntje daar, betekent dat. Dus ik was bij de podotherapeut. Het eerste wat hij deed was naar mijn schoenen kijken. Hij was daar vol lof over, dus dat was alweer meegevallen. De rest deugde geen moer van die voeten. Maar voor de schoenen was hij over tevreden. Je schoeisel, dat is het schoeisel van de toerusting van het evangelie van de vrede. Anderen zeggen de bereidvaardigheid van het evangelie. En dan legt men dat oppervlakkig uit. Je moet altijd bereid zijn om het evangelie te brengen. Nou, dat vind ik een mooie gedachte op zichzelf, maar daar gaat het hier niet om. Wel een mooie gedachte. Paulus schrijft weer aan diezelfde Timotheus, wees paraat. Gelegen of ongelegen. Sommige mensen denken dat dat betekent dat die ander door jou aangesproken moet worden of het die ander nou past of niet. Wel nee, daar gaat het niet om. Of het jou past. Of het jou past. Je wilt naar bed en iemand belt je op en die zegt, ik sta hier op de rand van de brug en ik spring zo naar beneden. En jij zegt, ja sorry, ik ben back af, ik moet nou toch echt. Dat is wees paraat, gelegen en ongelegen. Wees te allen tijden bereid om je getuigenis af te geven. Te allen tijden bereid om verantwoording af te leggen, zegt Petrus. 1 Petrus 3. Maar daar gaat het helemaal niet over hier. Dus waarom zeg ik dat allemaal? Waarheid, gerechtigheid en je voeten staan stevig verankerd in de vrede. Dat is de vrede waar het in het evangelie over gaat. Als hier staat evangelie van de vrede, dan lees ik dat zo. Het evangelie gaat vooral over die vrede. Die vrede die ook het schoeisel moet zijn, de bodem waarop jij staat, waarop je vast verankerd bent. Vrede. Hoeveel mensen bevreden? Ik heb straks al gezegd, als er staat in Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Wat is dat voor duizenden christenen al niet een geweldige moeilijkheid? En zelfs als mensen vrede met God hebben, ze gaan op de avondmaal komen, ze toch nog bij me zeggen, ja, af en toe twijfel ik toch weer of ik nog echt wil behouden. Dus zelfs de meest elementaire vorm van vrede, daar hebben ze al grote problemen mee. Wat zijn dat voor schoenen? En dan komt de tweede, Filippenzen 4. Wees er geen ding bezorgd, maak het allemaal bij God bekend. En dan staat er in de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal je hart en gedachten bewaren in Christus Jezus. Dus niet alleen maar de vrede met God, dat heeft te maken met het feit dat je relatie tot God eens en voor altijd in orde is gebracht op grond van het werk van de Heer Jezus. Maar die vrede van God, dat betekent geloofsvertrouwen wat er ook gebeurt. En hoeveel christenen, laat ik nog maar voorzichtig zijn, want zoveel verschrikkelijke dingen in ons leven hebben we niet meegemaakt. Maar hoe ben je als je eens iets verschrikkelijks iets overkomt? Waar is dan je vrede? Die vrede heeft te maken met je geloofsvertrouwen. De heer Jezus had niet altijd blijdschap. Zeker in Gethsemane was hij bepaald niet blij. Maar ik ben ervan overtuigd dat je kunt zeggen dat hij vrede had. Dat blijkt uit die woorden: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Vrede. Als je vermoeid en belast bent, zegt de heer Jezus, ik zal je rust geven. Rust voor je ziel als je mijn juk opneemt. Rust, vrede, dat ligt dicht bij elkaar. En hij zegt tegen zijn discipel Johannes 14... Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede die ik gehad heb in alle omstandigheden van het leven. Die geef ik u. En de vijand weet precies wie van ons, en ik heb het ook tegen mezelf, die vrede in het hart heeft. Dus ik heb het niet alleen maar over vrede met God, ik heb het over die praktische vrede van God van elke dag in alle omstandigheden van het leven. Die vrede van God, waardoor je weet het zit goed. De Heere God kan ik vertrouwen. Wat hij ook in mijn leven toelaat, komt allemaal uit zijn hand. En het is allemaal onder zijn leiding. Ik hoef nergens bang voor te wezen. Ik mag maar aan hem toevertrouwen. Vrede. Ziet u dat we alleen al aan die drie dingen genoeg hebben voor vanavond? Waarachtigheid. En oprecht geweten, ik geef het dan maar even zo weer. En die praktische vrede. Dan hebben we het nog niet eens over de dingen die je nou ter hand moet nemen. Dat is voor de volgende keer. Dat zijn de dingen die je aan moet trekken. Dus mag ik u vragen, en dan vraag ik het ook aan mezelf. Laten we vanavond even onze wapenrusting doornemen. Of het allemaal nog goed is met onze waarachtigheid. Paulus zegt, ik oefen mijzelf, zegt hij voor de rechter. Hij schrijft aan de Filippenzen. Ik heb mezelf geoefend altijd een onergelijk geweten te hebben. Ik wil nooit een slecht geweten hebben. Als ik een slecht geweten heb omdat er iets mis is, ga ik onmiddellijk een orde maken. Want de duivel is de aanklager van de broeders, zegt Openbaring 12. Dus zo gauw wij iets verkeerd aan, dan zet hij de spurt erin om ons bij God aan te klagen. Maar als je onmiddellijk beleidt, en dus niet als je 's morgens om 7 uur gezondigd hebt, wachten tot 's avonds 11 uur, omdat je dat zo gewend bent om dan te vragen, wilt u mij alles verkeerd vergeven van deze dag? Dan is de duivel kan wel 10 keer heen en weer gerend zijn. Onmiddellijk een orde maken. Hak in het zand. Dus vergeefs, want op het moment dat je het beleidt, is het weg. Het is gebracht onder het bloed van Christus. Hij heeft niks om je aan te klagen. Maar ik vrees dat de aanklager van de broeders genoeg te doen heeft. Gerechtigheid, gerechtigheid, vrede. Dat was het. U mag even tot uzelf komen. U mag een moeilijke vraag opschrijven. U mag even koffie gaan drinken. U mag even over koetjes en kalfjes praten. En dan komen we zo bij elkaar.